Huisarts en Wetenschap. Question and answer. Leuk dat je luistert en welkom terug. Ik ben Femke Veldman en dit is een question and answer podcast naar aanleiding van de podcast van december, afgelopen maand, over de herziene NAG-standaard pijn. Ik heb zo weer aan de telefoon Doeke Keizer. Hij was de spreker van de podcast over pijn. Hij is ook werkgroeplid van de standaard, huisarts in Friesland en ik kan wel zeggen expert op het gebied van chronische pijn. Luister mee. Hey, goedemorgen Doeke.
Goedemorgen.
Wat fijn dat je met mij de vragen van Lisbeth Zegbaert zou willen bespreken.
Ja, nee, geen probleem. Leuk dat er vragen gekomen zijn naar aanleiding van de podcast. En dan wordt hij dus toch beluisterd.
Ja, zeker. Hij is heel goed beluisterd. Ja, want we kregen vragen binnen van Lisbeth Zegbaert. Zij is huisarts in Almere en ze stelde ons twee vragen.
Ja.
Ten eerste, er worden dingen benoemd in de podcast die we niet zouden moeten zeggen als huisarts. Maar wat zijn de zinnen die we wel zouden moeten gebruiken? Nou, Lisbeth, supergoeie vraag. Er is veel genoemd wat we wel kunnen doen, maar hoe zeg je dat nou precies? Nou, ik ben even teruggegaan naar de podcast die we gemaakt hebben. En daarin wordt besproken wat we inderdaad beter niet kunnen zeggen. Zoals het zit tussen de oren en dat je ermee moet leren leven. En vervolgens wordt er besproken wat we als dokter wel zouden moeten doen over het serieus nemen van de pijn en dat het niet psychisch is of ingebeeld. En er wordt ook besproken hoe je sensitisatie uitlegt aan de patiënt en dat je toch zo op die manier een lichamelijke verklaring voor de onverklaarbare pijn geeft. En toch, Lisbeth hoort graag nog zinnen die ze wel zou moeten gebruiken. We dachten misschien is het handig om een soort van, nou ja, even een casus te doen. Dus ik ben de patiënt en jij bent de dokter die het eens even gaat uitleggen.
Oh jee. Ja, nee, goed.
Nou, ik ben een patiënt die dus bij jou komt. En nou, ik heb al heel lang rugpijn. En ik word er echt gek van. Ik kan heel veel dingen niet. Ik heb al zoveel specialisten bezocht. Ik heb scans laten maken. Er moet toch een verklaring voor deze rugpijn zijn? Was er dan niks te zien op die scans? En dan kom ik bij jou.
Ja. Ja, nee, het eerste wat je dan moet doen is die patiënt natuurlijk wel teruggeven dat het heel erg akelig is, dat die pijn er is. Hè, dat je ook teruggeeft dat die pijn ook daadwerkelijk aanwezig is. Niet psychisch, niet ingebeeld. Nou goed, hè, daar hebben we het over gehad in de podcast. Hè, maar het gaat er dan ook een beetje om, ja, wat kun je dan daadwerkelijk vertellen tegen deze patiënt? Nou, je zou kunnen beginnen met God, dit is ook enorm akelig, hè, dat je die pijn hebt en dat je daar een hele zoektocht voor hebt moet ondernemen. Je hebt scans gehad, je hebt foto's gehad, je hebt diverse specialisten bezocht en de een zegt dit en de ander zegt dat. Er is geen duidelijke verklaring naar voren gekomen waar je iets mee kunt. Hè, maar dat betekent niet dat er geen verklaring is voor de pijn of dat het, hè, dan dus maar psychischer is of ingebeeld is. Ik zal je daar iets over vertellen, over wat we de laatste 20 jaar zijn komen te weten over hoe pijn werkt in zijn algemeenheid, chronische pijn. En daar heb je misschien wel wat aan. We weten dat chronische pijn het gevolg is van sensitisatie, wat als het ware die overprikkeling is binnen het zenuwstelsel. Nou, in de podcast hebben we het er uitgebreid over gehad, maar misschien is het goed om dat nog even kort aan te stippen, hè, dat je dan die patiënt kunt uitleggen dat er sprake is van overprikkelbaarheid binnen dat zenuwstelsel, wat een duidelijke lichamelijke verklaring is. En ik benadruk dat zelf altijd heel erg ook omdat een patiënt, ja, vind ik toch wel vrij vaak gespitst zit op of ik als dokter die pijn ook psychisch ga afdoen of dat ik die patiënt wel of niet serieus ga nemen. Dus ik ga daar vaak heel erg bovenop zitten dat een duidelijke lichamelijke verklaring is. En dat daar ook wel mogelijkheden voor zijn. En dat het geen zin heeft om nog verder op zoek te gaan naar de brand of naar de inbreker. Hè, maar net welke metafoor je hebt gebruikt. Maar dat het veel meer zin heeft om dan te focussen op die sensitisatie zelf. Nou zijn er helaas geen mogelijkheden om dat eruit te opereren of om dat weg te spuiten. Nou, dat zal de patiënt ook begrijpen, hè, als je dat uitlegt. Maar sensitisatie op zich heeft natuurlijk wel heel veel gevolgen. En daar zet ik dan vaak op in. Als je maar lang genoeg pijn hebt, hè, dan word je daar vanzelf, hè, want een mens is nou eenmaal geen robot. Hè, als je maar lang genoeg pijn hebt, dan word je daar vanzelf of ja, hartstikke boos of verdrietig of depressief of akelig van. Ik heb mensen gehad die hingen in de gordijnen van de frustratie. En die, ja, die doen dan op een gegeven moment, dan gaan ze gewoon maar door, ondanks de pijn. Ondanks alle klachten die ze hebben, plegen ze totale roofbouw op hun lichaam. En ik heb ook heel veel mensen gezien die worden zo bang van die pijn. Die gaan de hele dag op bed blijven liggen, wachten totdat het weer wat beter wordt. En ze voorzichtig iets kunnen doen. Nou, dat zijn dingen die je heel goed kunt uitleggen op zo'n moment. Want deze patiënt met rugpijn, die zal dat aan alle kanten herkennen. He, die herkent wel dat ze soms holt en dan weer stilstaat en soms depressief of angstig wordt voor de pijn. Vaak lukt het goed om een patiënt daarin in mee te nemen. Als je ook maar lang genoeg pijn hebt, dan herken je ook wel al deze factoren. En wat ik dan vaak benadruk is dat, ja, dat er behandelaren zijn, dat er mensen zijn die je kunnen helpen om met name die gevolgen van de pijn en van de sensitisatie, om daar iets aan te doen. He, dus de angst, de depressie, daarmee kun je naar de POH of naar een psycholoog. En ja, de gedragsmatige aspecten daarvan, he, het wel of niet bewegen, het wel of niet op bed blijven liggen vanwege de pijn. Ja, daar kun je heel goed mee naar een psychosomatisch fysiotherapeut bijvoorbeeld, of een oefentherapeut. Nou, en mensen zijn op een gegeven moment vaak wel zover dat ze zo lang pijn hebben, dat ze zoveel frustratie hebben meegemaakt in het hele medische systeem, dat ze daar open voor staan. Hm. En dan kun je met deze brug mensen daar heel goed naartoe verwijzen. Wat wel essentieel is, dat benadrukt de standaard trouwens ook, is dat je goed afstemt met een dergelijke behandelaar wat je hebt verteld. En welke uitleg je hebt gegeven, zodat die behandelaar daar ook op kan aansluiten. Ja. Dat is niks zo funest als wanneer jij eerst dit vertelt en een patiënt gaat vervolgens naar de fysiotherapeut en die zegt vervolgens toch weer iets heel anders. Dus stem dat inderdaad graag op elkaar af.
Ja.
Dus als er een patiënt met rugpijn bij je komt op het spreekuur met deze vraag, dan kun je heel duidelijk uitleggen dat er inderdaad geen sprake is van een verschoven wervel of een ingezakte wervel of een verpletterde zenuw of iets anders engs. Maar dat er sprake is van sensitisatie, hè, die overprikkelbaarheid binnen het zenuwstelsel. Dat niet psychisch is, niet ingebeeld, maar een duidelijk lichamelijk verschijnsel. En dat je daar wel heel degelijk iets mee kunt als huisarts en als behandelaren die daaromheen staan. Dat is heel belangrijk om dat te benadrukken.
Ja, het is heel hoopvol hoe je dat zo zegt. Liesbeth, bedankt voor je vraag daarvoor. Het is een hele nuttige aanvulling, zoals ik dit zo hoor, Doeke.
Ja.
Maar dan hebben we nog een vraag van Liesbeth. Haar tweede vraag ging over: valt somatisch verklaarde pijn ook onder sensitisatie? Bijvoorbeeld een inoperabele hernia, een ingezakte wervel of artrose?
Dat is een hele interessante vraag en dat is ook meteen grijs gebied. Nou, als je acute pijn hebt, dus een acute hernia, hè, dan zul je met name juist perifere sensitisatie krijgen. En dus je hebt weefselbeschadiging en daar komen allemaal stoffen bij vrij, hè, zoals prostaglandine is wel de bekendste, hè, die kunnen we remmen met NSAID's. Maar naarmate dat langer duurt, verschuift dat mechanisme van perifere naar centraal. Dus ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe lang het bestaat. Ja, als de hernia langer bestaat, dan zal er zeker sprake zijn van sensitisatie. Want we weten dat bij vrijwel elk pijnsyndroom sensitisatie een belangrijke rol gaat spelen naarmate het langer duurt.
Ja. En zou je dat dan dus ook op een bepaalde manier met NSAID's kunnen voorkomen?
Ja, in zekere zin wel. Als je in het acute stadium, daar zijn ook wel aanwijzingen voor. Preemptive analgesia heet dat met zo'n mooi woord. Als je in het acute stadium er wat meer bovenop zit om de pijn te dempen, dan zou de kans op chronificatie van de pijn wat afnemen daardoor. Ja, maar het is dus van belang om acute pijn wel goed te behandelen. Ja, en om die mensen ook te controleren of het goed met ze gaat. Maar om daar niet alleen de focus op te leggen, maar ook, ja, kijk ook, gaat het in psychosociaal opzicht wel goed met deze patiënt, hè? Toch ook al. Is hij niet erg angstig of vliegt hij niet constant zijn eigen grenzen voorbij?
Ja, Hoe gaat iemand gedragsmatig weer om met die pijn?
Ja. Ja. Ja, dat is ook in het acute stadium al heel belangrijk.
Nou, volgens mij zijn de vragen van Lisbeth beantwoord.
Nou, super.
Hey, Doeke, super bedankt dat je mee hebt willen werken. En Lisbeth Zegwaard, heel erg bedankt voor jouw vragen. En mochten er meer vragen zijn, dan horen we het graag. Tot de volgende podcast, Doeke.
Ja, tot de volgende.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.